Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, aanwezigen, willen met elkaar deze hervormingsdienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, daarvan de versen 1 en 2. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid tal een tijd vermelden door u heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Dat is de kerk met een hoofdletter. De Heere staat in voor zijn eigen kerk. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89, de versen 1 en 2. We willen een gedeelte uit de Heilige Schrift lezen. Dat zal vanavond zijn Psalm 46, waarop ook het bekende Lutherlied is gebaseerd. Daar gaan we straks naar de dienst ook van zingen. Maar eerst doen we met de Kerk van alle Eeuwen belijdenis van ons geloof. En ditmaal met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zittende te rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We willen lezen uit Psalm 46. En er staat bij mij boven dit gedeelte: een vaste burcht is onze God. Een lied op Alamot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons in het toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheid, heden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing, Sela. De beekjes der rivieren zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela, komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Tot zover. Willen de Heere eerst bidden om een zegen. Heer in de hemel, we mogen u vanavond in het bijzonder wel aanspreken als een toevlucht, als een sterkte. U bent de sterke, de almachtige God. Waar de kerk van alle eeuwen waarmee we ook begonnen mochten, al de toevlucht heeft genomen. Onder uw vleugelen is het veilig, wat er ook tegen opkomt. En heren, we weten, er komt ontzettend veel tegen op. En dat is al vanaf het paradijs zo, dat de helle macht verzameld is tegen u, tegen uw zoon, het kind, maar ook tegen de vrouw, tegen de kerk. En heren, daar mogen we vanavond ook wel in het bijzonder bij stilstaan, hoe Satan, zo leek het wel, de kerk in zijn greep had. De kerk in organisatorische zin was zo verduisterd geworden. Uw woord lag bedekt onder een dikke laag stof. Hoe weinigen waren er nog die werkelijk wisten hoe ze een genade God konden ontmoeten. Hoe weinigen waren er die de troost persoonlijk nog kenden, omdat het hen niet gepreekt werd van het eigendom te zijn van Jezus Christus alleen. En heren, toen heeft u zelf op uw tijd ook weer licht willen geven. U heeft gewaakt over de kerk. U heeft hem niet aan de Satan overgegeven. Toen mocht daar onder meer een man als Luther op staan. En hij heeft met zoveel duidelijke woorden de zaak van uw koninkrijk mogen verdedigen. Te midden van zoveel groten op deze aarde. Hij mocht al het geweld en alle aanvechtingen en verlokkingen trotseren. En niet alleen hij, maar ook veel andere mannen en vrouwen hebt ge daartoe verwekt. Ze mochten staande blijven. U gaf ze een veilige schuilplaats. En zo, heren, mochten wij uw woord ontvangen, als het ware weer opnieuw ontvangen. En wat is het dan ook zaak dat we dat pand dat aan ons toebetrouwd is, zeer zorgvuldig zullen bewaren. Heren, dat wij toch altijd waakzaam zullen zijn voor dwalingen, voor nieuwe duisternissen die er zomaar stilletjes aan in onze harten kunnen komen, maar ook in de prediking kunnen komen. Als mensen gaan leren dat er ook verzoening mogelijk is buiten Christus. Als mensen gaan leren dat er meerdere wegen tot God zijn. Heren, dan moeten wij ons te weer stellen. En dan wilt u dat we weer wijzen op uw woord alleen en op die enige weg. Er is geen andere weg tot de Vader en tot de hemel. Alleen Jezus Christus en zijn bloed, zijn kruisverdiensten zal ons redden van de dood. Van de eeuwige dood, maar ook van de geestelijke dood. Heren, wil geven dat we zo vanavond ook mogen luisteren naar uw woord. Want het mag toch ook vanavond opnieuw uit uw woord opkomen. De woorden die we mogen spreken. Woorden van vertroosting. Voor mensen die in nood zijn gezeten. Voor mensen die ervaren de kracht en de macht van Satan. Van de zonden. Om te vluchten naar die sterkte. Naar de stad Gods. Wie hier op aarde in de stad Gods mag komen, zich mag bevinden, die zal straks voor eeuwig daarin mogen wonen, waar Christus zelf het licht zal zijn. Die stad zal nooit meer verduisterd worden en daar zal Satan ook niet meer in kunnen komen. En daar is geen plaats meer voor de zonde. Heer, wil geven dat we ook vanavond daar in het bijzonder heel persoonlijk mee bezig zullen zijn met die vraag, ben ik inderdaad in die stad? Ben ik het eigendom van de koning van die stad? Ben ik een onderdaan? En de Heer wil geven, als dat niet zo is, dat we zullen vluchten tot hem door het ware geloof. Tot Jezus Christus en tot niemand anders. Gedenk ons zo. Gedenk ook het werk in de kerk dat gedaan mag worden. Ook hier plaatselijk, hier in deze gemeente. Gedenk en ieder die daar een taak in heeft. Ook onze geliefde broeder in de bediening. Die hier ook alweer een aantal jaren het woord mag verkondigen, stelt u hem tot een rijke zegen. Mag hij met dezelfde moed en ook dezelfde liefde en barmhartigheid die de Heer Jezus kenmerkte, al zullen we daar nooit aan kunnen voldoen zoals hij dat deed, maar toch in zijn lijn, in zijn voetstappen te mogen gaan als het gaat om dit werk hier in de kudde. Onder de mensen die u aan zijn zorg hebt toebetrouwd. Gedenk hem samen met zijn vrouw en degene die hem in liefde mogen omringen. Gedenk ook aan de kerkenraad. Heren, geef ze daarin ook
de kracht met telkens bij u vandaan. Kracht uit de hoogte. Want dat hebben ze ook van zichzelf niet. En dat geldt ook van die bewogenheid. Die kunnen wij niet maken. Die kunt u alleen maar geven. Denk aan de kerk hier op deze aarde. Hier plaatselijk, maar ook landelijk en overal waar uw woord mag worden verkondigd, wil geven dat mensen worden toegebracht. Dat mensen uit het duistere bestaan mogen worden getrokken naar het licht der wereld. Wil het koninkrijk van Satan afbreken en uw koninkrijk doen komen. Gebruik daar ook het werk van zendingswerkers voor en van evangelisten. En het werk van het ambt, als het goed is, dat in ieder van ons mag vervullen. Het ambt aller gelovigen. En dat we zo naar onze medemensen ook zullen kijken. En niet alleen kijken, maar ook met hem zullen spreken. En dat wij heel persoonlijk bewogen zullen zijn met onze buurman en buurvrouw, met onze vriend of vriendin, met onze familieleden. Zijn ze al in die stad? Heere, geef ons dat allen. We vragen het om Jezus wil. Amen. Wij willen nu eerst gaan zingen uit Psalm 46. Als we dat net hebben mogen lezen, mogen we dat nu ook gaan zingen. Dan van de versen 1, 3, 4 en 5. 46, 1, 3, 4 en 5. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. 46, 1, 3, 4 en 5.
gemeente aanwezigen. Ik wil vanavond met u stilstaan bij een toevlucht. Een toevlucht. En omdat het toch wel in het bijzonder in het teken staat van de hervorming, zullen we het iets anders doen dan in een normale preek. Ik wil vooral ook met u stilstaan bij het werk van Maarten Luther, wat hij in dit verband heeft mogen doen. Een toevlucht. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats wil ik u meenemen naar de apenrots. In de tweede plaats wil ik u meenemen naar de Wartburg. En in de derde plaats wil ik u meenemen naar de stad Gods. De apenrots. Ik kan me voorstellen dat u denkt, waar gaat dat heen? Wat zou dat te betekenen hebben? Wel, dan moeten we even een paar stappen terugzetten in onze vaderlandse geschiedenis. 1943 met name. De tijd dat er heel wat mensen tijdens razzia's werden opgepakt door de Duitse bezetter. Alleen al in Amsterdam, die grote stad, zijn er ontzettend veel Joodse mensen meegenomen. Het geweld, de wagens ingeslagen, op transport gesteld om nooit meer terug te keren. Ik wil u, om die sfeer even te proeven, enkele citaten voorhouden van mensen die dat hebben meegemaakt, die ooggetuigen zijn. Het is de beurt van mijn vriendje. Hij staat tussen zijn ouders in voor een deur. Zijn ouders worden een open vrachtwagen ingejaagd. Mijn vriendje kan er niet in klimmen. Hij is tamelijk klein voor zijn 9 jaar. Een Duitse grijpt hem onder zijn oksels en gooit hem in de vrachtwagen. Puntje, puntje, puntje. Een ander schrijft: fotografisch, precies staat het op mijn netvlies, hoe op een dag de Joodse mensen uit hun huizen werden gedreven, met geschreeuw en fysiek geweld. Een man werd van de trap gegooid, omdat hij niet snel genoeg naar beneden kwam. Bejaarden die niet op de vrachtauto konden stappen, werden met gebeuk van geweerkolven de vrachtauto's opgestompt. Ik zie nog steeds huilende mensen over straat rennen, vergezeld door een vreselijk gebrul van de overvalcommando's. Puntje, puntje, puntje. Nog een ooggetuige. 20 juni 1943, ik zat in de klas. Kregen we hier een grote razzia. Het was op een zondag. 'S morgens vroeg stond er al een wachtpost in de straat. Mijn vader schrok. Die dacht, wat is er aan de hand? Het bleek dat iedereen die de straat uit wou zijn persoonsbewijs moest laten zien. Vader zei, dat zijn of Joden of jongens. De zaakjes jongens die opgeroepen waren om in Duitsland te gaan werken en daarvoor waren ondergedoken. Hij zei tegen mijn broer, pak je fiets en ga Annie waarschuwen op de oude Kerkendijk. De hele oude Kerkendijk, dat was allemaal onderduikers. Alleen als Meijer op de pont staat, mag je wat zeggen onderweg. We zijn die dag thuis gebleven. Er kwamen overvalwagens in de straat met de groene politie. Ze deden huiszoekingen. Ze kamden het hele huis uit. Ze keken ook in de kasten en onder de bedden. Puntje, puntje, puntje. Als u dit tafereel op je in laat werken, dan proef je toch ook iets van wat hier de dichter probeert onder woorden te brengen in Psalm 46. Over het geraas spreekt hij dan van vijanden. Als hij spreekt over het geweld dat gedaan wordt op mensen. Het zijn mensen die hun leven niet meer zeker zijn. Ik ga toch even terug naar Amsterdam. Want dan zie ik een paar jonge jongens wegrennen. Zo hard als ze kunnen. Waar gaan ze heen? Naar Artis. De dierentuin. Kom, snel. Ik weet een deur.
die staat open. En daar zijn we mogelijk veilig. Ik lees het u voor. We gingen meteen naar de apenrots, waar ik een plank over het water legde. Zo schrijft later een oppasser. Ze zaten dan in de rots bij de apen. Door het water om de rots hadden de Duitsers er natuurlijk geen erg in dat er Joden zaten. Tussen de 150 en de 300 mensen die gezocht werden door de Duitsers, waaronder mensen die hoog op de lijst stonden, hebben daar gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Het is vrij onbekend, maar het is een van de beste schuilplaatsen geweest in de oorlog. Juist daar verwachten de Duitsers niet dat hun tegenstanders zich zouden hebben verscholen. De bekendste verzetsmensen hebben er gezeten, althans enkele zeer bekende verzetsmensen. Terwijl de Duitsers in hun vrije tijd stonden te genieten van het mooiste in Artes. Terwijl ze daar aan de andere kant van het water naar de apen stonden te kijken, niet wetend dat in de apenrot zelf de meest gezochte mensen zaten. Waarom? Waarom deden ze niks? Waarom hebben die SS'ers die dierentuin niet vernietigd? Het antwoord is dat Hitler een dierenvriend was. U weet misschien wel hoe gek hij op zijn eigen hond was. Voor de dieren had hij alles over. Maar een mensenleven telde niet. Het heeft ertoe geleid dat mensenlevens gered werden. Ik lees u nog een ooggetuigenverslag voor van een zekere verzetsman Henk Blonk. Die heeft er ook gezeten. Hij zegt: ik sliep in het hok van de chimpansee. Het wemelde van de kakkerlakken. Ze liep over me heen. In de kooi ernaast zat een gorilla. En die zat de hele tijd maar door een gaatje in de wand naar mij te loeren. Je dacht er redelijk veilig te zitten, maar die aap had mij kunnen verlinken. Een schuilplaats, een rots, een toevlucht. Daar, ja, daar, waar de vijand je niet verwacht. Ik ga naar het tweede aandachtspunt, de schuilplaats Wartburg. Want eigenlijk heeft dit zich voorgedaan met Luther. Toen Luther de bekende Rijksdag, de Worms, vogelvrij werd verklaard, toen wisten zijn vrienden dat ze iets moesten doen. Als ze Luther gewoon naar huis zouden laten gaan naar Wittenberg, dan zou zijn leven in groot gevaar zijn. En toen hebben ze besloten om hem te ontvoeren. Ik denk dat iedereen van ons die geschiedenis wel kent, dat als Luther in zijn rijtuig zit, plotseling een aantal ruiters tevoorschijn komen en hem dwingen om te stoppen. En dan wordt hij meegevoerd. In een wilde galop gaat het door de donkere nacht op weg naar een schuilplaats. En die ontvoerders, dat bleken juist zijn beveiligers te zijn. Dat bleken juist mensen te zijn die het goede met hem voor hadden. En dan komt hij uiteindelijk op de Wartburg aan. Een kasteel waar ze hem niet verwachten, waar de vijanden geen weet van hadden. Bijzonder plaatsje trouwens, die Wartburg, wilt u misschien ook wel weten. Het is een kasteel dat gebouwd is door de eerste graaf van Thüringen, ook wel Lodewijk de Springer genoemd. Die man die kwam op een gegeven moment in de buurt van die berg en toen riep hij in het Duits: Wartburg, du sollst mir eine Burg werden. Wartburg, zei hij dus, je zal voor mij een burcht worden. Maar deze graaf had een probleem. De grond was niet van hem. Dus hoe moest hij daar nou een kasteel bouwen terwijl de grond niet van hem was? Oh, daar had hij wel wat op bedacht. Hij liet een grote kar met grond komen. Grond die van zijn eigen terrein afkwam. Hij liet het uitstrooien op die bergtop en zei toen van, zie je wel, dat is mijn grond. Dus ik mag er nu een kasteel opbouwen. Nou, u zult zich kunnen voorstellen dat dat vandaag de dag niet echt meer op zou gaan. Maar zo had hij zijn kasteel gebouwd in de 11e eeuw na Christus. Luther, ja, daar zit hij dan, in een kasteel. Hij moest natuurlijk wel wat vermomd worden, want niemand mocht weten dat hij het was. Vogelvrij verklaard, vriend en vijand, ja, kon, nou, de vriend zal het niet gedaan hebben, maar de vijand natuurlijk wel, kon zijn leven nemen, zonder gevaar te lopen. En om die reden is hij ook wel vermomd als een soldaat, als een ridder, Jonker Jurg. Zo werd hij genoemd, hij laat zijn baard groeien, zo schrijft hij, zodat men mij moeilijk zou kunnen herkennen, dat ik mezelf al lang niet meer herken. Want u weet, de monniken vroeger hadden een kaalgeschoren hoofd en droegen een soort kippeltje. En nu ziet hij er toch wel heel erg anders uit. Luther zit daar in een plaats waar hij nou eigenlijk niet zo heel graag zelf had willen zitten als hij de keus had gehad. U weet allemaal wel hoe levendig Luther was. Een energieke man die van gezelligheid hield. Luther was een man van het volk, van het gezin. Hij hield van gezellige gesprekken, van een goed diner en ook overigens van een goed glas of beter gezegd een goede pul met bier. Ja, daar zit hij dan maar, zijn dagen uit te zitten. Hij schrijft er zelf van, ik zit hier de hele dag niks te doen, met een zwaar hoofd. En lees de Griekse en Hebreeuwse Bijbel. Als Luther de brieven gaat schrijven naar de buitenwereld, naar zijn bekenden, naar zijn vrienden, dan gebruikt hij nogal eens verschillende benamingen voor zijn schoolplaats. De ene keer heeft hij het over Patmos, het eiland waar Johannes natuurlijk verbleef. De andere keer heeft hij het over een plaats onder de vogelen die op de takken lieflijk zingen en God dag en nacht krachtig prijzen. Maar hij zegt, ik zit er op een verkeerde plaats. Hij schrijft ook wel boven een brief uit mijn woestenij of uit mijn kluizenaarshut. Een enkele keer dan durft Luther toch wel het kasteel te verlaten en gaat hij meedoen aan de jacht. Het is een keer gebeurd dat hij zelfs een eigen haas had gevangen. En die haas had hij onder zijn pij verborgen. Maar toen kwam de jachthond en die beet de haas dood. Hij schrijft dan, helaas kwam ik zonder haas weer op het kasteel aan. Verkleedde zich nog wel eens om dan toch iets van het gezellige leven te kunnen meemaken in de stad met de andere ridders. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste, dat begrijpt u ook. Het is veel belangrijker dat de Heere Luther op die plaats heeft willen gebruiken. Als we daarover nadenken, dan mag ons dat ook wel weer verwonderen. Dat als de Heere mensen apart zet, in een plaats brengt waar ze zelf helemaal niet hadden willen komen, dat hij daar zulke wonderlijke bedoelingen mee kan hebben. Dat zien we wel meer in de Bijbel. Denk aan Paulus. Een man die in totaal 3,5 jaar gevangen heeft gezeten. En tijdens die gevangenschap heeft hij kostelijke brieven mogen schrijven. Brieven die nu onze Bijbel vormen. Nee, dat heeft Paulus niet gedaan vanuit de gedachte, nou ga ik eens een stuk van de Bijbel schrijven. Maar dat heeft de Heere wel zo behaagd. We hebben het gelezen trouwens, vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea, hoe de Heilige Geest ervoor heeft gezorgd dat op deze wijze Gods woord tot stand kwam. Het is het werk van Gods Geest die de omstandigheden gebruikt die zo Paulus ertoe bracht om daar in die grote eenzaamheid Gods woord te mogen schrijven. Ik denk dan aan Johannes op Patmos die daar in die grote eenzaamheid het boek Openbaring mag schrijven. En hoe de Heere hem toont wat er allemaal gaat gebeuren. Ik denk aan Bunyan, John Bunyan. De man heeft jarenlang vastgezeten in de gevangenis. En juist in die tijd heeft hij zijn bekendste boeken mogen schrijven. Wie van ons heeft nog nooit de Christenreis van Bunyan gelezen? Als u zegt, Dat ben ik. Dan moet je hem gauw gaan lezen. Een boek wat eeuwen door jong en oud ter hand is genomen en tot zegen is geweest. En zo heeft de Heer het ook bij Luther gedaan. Hij heeft Luther willen gebruiken om in die relatieve eenzaamheid om een heel belangrijk werk te gaan doen. Want Luther kwam er meer en meer achter dat het belangrijk was dat Gods woord zou worden gelezen in de eigen taal. En dat was nog niet mogelijk in Duitsland. Hij heeft gezien, Gods woord wordt gebruikt door de Heere om mensen te bekeren. Om mensen te leren leven uit hem. Zonder dat woord kan dat niet. Sola scriptura. Hij heeft daarvan in Worms gezegd, ik stel tegenover alle uitspraken van de vaders, tegenover alle mensen, engelen en duivelen, de schrift. Hier sta ik. Hier houd ik stand. Hier daag ik uit en zeg, Gods woord is me meer waard dan alles. Goddelijke majesteit staat aan mijn kant. En ik ben overtuigd dat de ware kerk met mij vasthoudt aan het woord van God. Het woord alleen, dit woord, zoals het hier ligt. Gemeente aanwezigen, laten we niet te klein denken van het woord, want dat kan niet. Laten we het ook nooit onderschatten. Door de Bijbel dicht te laten, stoppen we onze oren toe om Gods stem te horen. De Heere spreekt door woord en geest. En niet door buitenbijbelse openbaringen. Zoals sommige mensen veel liever hebben. Je moet altijd naar het woord gaan. Het kan zijn, natuurlijk, het kan zijn dat iemand een droom krijgt. Maar die droom zal hem brengen bij het woord van God. Dit maakt ons zalig. Dit wil God gebruiken. En zo zit Luther in dat kasteel met de gedachte, wat kan ik nou doen om dat woord onder de mensen te krijgen? Want u weet, de Romeinse kerk, die had er eigenlijk helemaal niks mee. De Romeinse kerk vond het helemaal niet nodig dat de mensen de Bijbel zelf gingen lezen. Ze moesten maar gewoon luisteren naar de geestelijke. Meneer pastoor, die wist het toch? Nou, hoefde je zelf niks van te weten. Nee, Luther voelt, de mensen moeten het zelf in hun eigen taal lezen. En dan is het zijn kameraad, zijn collega Philippus Melanchthon, die er sterk op aandringt dat Luther zijn tijd, maar ook zijn kwaliteiten, zijn vaardigheden gaat gebruiken om Gods woord te vertalen in het Duits, in de gewone Duitse taal. Hij schrijft in januari 1522 aan zijn vriend Amsdorf in Wittenberg. Intussen zal ik de Bijbel vertalen, ofschoon ik zie dat ik een last op me geladen heb die mijn krachten te boven gaat. Nu begrijp ik wat het inhoudt een vertaling van de Bijbel te geven. En waarom degenen die het tot nu toe deden hun werk niet onder eigen naam hebben laten verschijnen. Wat het Oude Testament betreft, daar zal ik me maar niet aan wagen, zonder uw hulp en bijstand. Ja, als het mogelijk zou zijn dat ik bij een van u een kamer tot mijn beschikking kreeg, zou ik direct en met uw hulp de hele Bijbel van het begin af vertalen zoals die vertaald moet worden. In een Duits dat het volk lezen kan. Dat is een belangrijke. In een taal die het volk lezen kan. Luther die vond het heel belangrijk dat de mensen de Bijbel ook zouden begrijpen. En om soms een woord te vertalen, dat deed hij later uit zijn gevangenschap. En toen hij inmiddels weer gewoon in Wittenberg kon wonen. Ging hij wel gewoon de straat in. Dan ging hij wel gewoon iets kopen. Om het juiste woord te krijgen dat mensen gebruikten. Het is natuurlijk een hele andere tijd dan in onze tijd. Hè? Het ging om de taal die de mensen op straat spraken. En die moest hij horen. En zo heeft hij zijn vertalingen tot stand gebracht. Het is een enorme klus geweest wat Luther hier heeft gedaan. In hele korte tijd, in 10 weken tijd, heeft hij het hele Nieuwe Testament vertaald. 10
weken tijd. Heeft u in 10 weken wel eens het Nieuwe Testament doorgelezen? Dat is een vraag die eigenlijk nu zo bij me opkomt. Luther heeft het vertaald in die 10 weken. Er was ontzettend veel vraag naar, dat bleek later wel. Want hij was nog maar net uit, of in de eerste periode werden er al 3000 stuks van verkocht. En later in zijn sterfjaar blijken er in totaal wel meer dan 100.000 over de toonbank te zijn gegaan. Kooijman, de bekende Lutherkenner, die zegt in zijn boek: het was het boek waarop de wereld wachtte. Luther heeft dat gedaan met het Nieuwe Testament. Later, als hij de Wartburg verlaat, dan begint hij ook aan het Oude Testament. Maar dat was wel veel moeilijker voor hem. En uiteindelijk heeft hij daar toch wel 12 jaar over gedaan. Ik wil u toch iets voorhouden van wat Luther ons voorhoudt, heeft voorgehouden ten aanzien van het lezen van Gods woord. Hij schrijft in een van zijn brieven aan een vriend het volgende. Allereerst is het volkomen zeker dat men niet door studeren en met het verstand alleen in de Heilige Schrift kan doordringen. Daarom komt het er voor alles op aan dat men met gebed begint. En wel met zulk een gebed dat God door zijn diepste ontferming u zijn woorden recht te verstaan mag geven. Want er is geen andere leraar van het goddelijke woord dan de auteur zelf van dat woord, gelijk hij zegt. Wij zullen alle van God geleerd zijn. Daarom moet ge van uw studie en verstand volkomen afzien en alleen op God en op de invloed van de geest vertrouwen. Geloof mij, want ik heb het zelf ervaren. Weer een andere keer lezen we in een brief van hem: men moet de Heilige Schrift niet naar ons verstand afmeten, beoordelen, verstaan en verklaren, maar biddend en ijverig overdenken en betrachten. En laat men zich vooral voor gezegd houden: iemand die zalig wil worden, moet het zich zo voorstellen alsof er geen mens op aarde was dan hij alleen, en alsof elke troost en belofte van God overal in de Heilige Schrift alleen op hem betrekking heeft. Einde citaat. Zo lezen alsof je helemaal alleen bent. Alsof de Heilige Geest alleen jou, alleen u op het oog heeft. Dat is wat als je zo de Heilige Schrift leest. Als je zo naar een preek luistert. En ik heb het gisteravond nog op de beleidingscategorisatie gezegd. Ik zeg, en zo gaat het echt. Dan zit je in de kerk en de dominee preekt. En het lijkt wel of hij jouw hart kent. Dat je zegt, hoe is het mogelijk? Dit gaat over mij. Het lijkt wel of die andere mensen er even helemaal niet meer zijn. Natuurlijk zijn ze er wel, maar het is net of je er helemaal alleen zit te luisteren. Jouw hart, uw hart wordt verklaard. Dat doet de Heilige Geest. Die zet je apart. Te midden van al die mensen. Ik heb wel eens gedacht, het lijkt wel inderdaad of die predikant precies weet waar ik die avond ervoor of die ochtend om gevraagd had. Bijvoorbeeld, wilt u dat woord nog eens laten horen, heren? Mag ik dat nog eens verklaard krijgen? En dan gebeurde dat. Ja, dat doet de Heilige Geest. Die zet mensen apart, net als die Samaritaanse vrouw die daar zo helemaal alleen bij de Heer Jezus zat. En de Heer Jezus gaf haar gewoon een 1-op-1 preek. En die vrouw is er door tot bekering gekomen. Is tot de kennis van Christus gekomen. En zo nam die als ware die Canaanese vrouw ook apart. Die discipelen stonden er wel bij. U kent die geschiedenis wel. Ik heb er in woorden een paar preken over mogen houden. En die discipelen die bemoeien zich er ook nog mee. Maar de Heer Jezus laat ze op een gegeven moment eigenlijk helemaal aan de kant staan. En gaat het gesprek alleen met die vrouw aan. Zo zet hij mensen apart. Zeg tot mijn ziel, Heere, dat u mijn heil bent. Zeg tot mijn ziel, dat u mijn zaligmaker bent. Heere, mag ik het onder de dienst ervaren? Mag ik het tijdens het lezen van uw woord ervaren? Dat u de bruidegom bent en dat ik uw bruid ben.
Jawel, de Heer Jezus heeft veel bruiden. Heel veel bruiden. En toch zijn ze allemaal apart van elkaar te zien. En dan kom ik bij een ander gedeelte uit zijn brief. De brief van Luther, of een brief van Luther. Hij zegt, vooral als men over Christus spreekt, dan moet men beide oren spitsen. Wanneer je alzo Christus bezit als de grond en het hoogste goed van uw zaligheid, dan volgt het andere stuk dat je hem ook als voorbeeld neemt en u zo ten dienste van uw naaste overgeeft, gelijk je ziet dat hij zich voor u heeft overgegeven. Zie, dan gaan het geloof en de liefde aan het werk. Het gebod van God is vervuld. De mens, vrouwelijk en onverschrokken om alles te doen en te leiden. Christus, als de naam van Christus mag worden verklaard. Hij de mijne, ik de zijne. Maar ook in het lijken op hem, hem te volgen. En zo is Luther uiteindelijk ook gestorven. De goede strijd strijdend. En tegelijkertijd een bedelaar. Een bedelaar met de schrift in zijn hand. Voortdurend het woord. Wachtend op de vertroostingen van de Heilige Geest. Hij vond een veilige plaats in de Wartburg. Maar nee. Niet in de Wartburg. In de stad Gods. En daar gaan we zo nog bij stilstaan. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 84. Dat is het lied van een dichter die zich veilig weet bij de Heere onder zijn woord en in zijn dienst. Psalm 84, vers 5 en 6.
De stad van God. Psalm 46, het tweede vers. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. En de dichter die besluit er daarmee in het 12e vers. De Heere der Heerscharen, dus de God van de legermachten, is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Sela. Ja, ik denk dat ik dat niet meer uit hoef te leggen nu. Wat een toevlucht is, wat een sterkte is. We zeiden het in het eerste aandachtspunt hoe een ogenschijnlijk onbetekenende apenrots in de dierentuin van Artus een toevlucht werd voor mensen die door de dood werden achtervolgd. Die door verschrikkelijke SS'ers, nazi's werden opgezocht. Op de hielen werden gezeten en daar een veilig onderkomen kregen. Een tijdelijke schuilplaats. Die mensen zijn uiteindelijk allemaal gestorven. Niemand van hen is nog in leven. We hebben nog wat verslagen, ik heb er wat uit geciteerd. Maar ze zijn uiteindelijk wel gestorven. Luther vond een veilige toevlucht, een veilige schuilplaats. En zelfs een hele hoge schuilplaats in de bergen. De Wartburg. En daar hebben ze vijanden hem niet gevonden. Maar Luther is ook gestorven. Die schuilplaats heeft hem niet het leven gegeven. Niet het eeuwige leven gegeven. En daarom is het nodig dat we, en dat wist Luther heel goed. En Luther kende gelukkig ook die toevlucht dat we dit persoonlijk kennen. Psalm 46. God is ons, God is mij een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, niet alleen bij anderen, niet alleen bij Luther, maar ook bij mij. Ook in mijn leven. Een hulp in benauwdheden. Een toevlucht en een sterkte. Eigenlijk heel wonderlijk, hè? Want ja, als we even dat plaatje nemen van die apenrots, dan was dat een schuilplaats waar de vijand alles voor het zeggen had. Artus stond helemaal onder controle van de Duitsers. En de nazi-kopstukken die het voor het zeggen hadden, die liepen daar in hun vrije tijd. En toch was je er veilig. Wonderlijke paradox. En dat is nou eigenlijk ook de paradox van, mag ik het zeggen, van het kennen van God. Aan de ene kant is, mag ik het zo zeggen, God de grootste bedreiging voor ons. De grootste bedreiging. Mozes, doe je schoenen van je voeten, want deze grond is heilig. En als Mozes later aan de Heere vraagt, mag ik uw aangezicht zien, Heere? Dan zegt de Heere, Mozes, dat kan niet. Mozes, dat zou je vernietiging betekenen. Want wie mijn aangezicht ziet, kan niet meer leven. Ik ben een verterend vuur en ik ben een eeuwige gloed. God als een verterend vuur. Vanwege zijn toorn over de zonde. Hij toont zo over de zonde dat hij moet zeggen, mens, ik zou je moeten vernietigen. Ik kan je niet dulden in mijn omgeving. En tegelijkertijd zegt hij, bij mij is een schuilplaats. Kom bij mij. Kom bij mij wonen. Bij mij ben je veilig. Ik ben een sterkte. Ik ben een toevlucht. Ik ben een hoog vertrek. Begrijpt u het? Als je dit voor het eerst zou horen, zou je toch moeten zeggen, dat kan toch niet? Hoe kun je nou daar dan een toevlucht vinden? Ja, dat kan toch wel. Dat kan toch wel. De Heere, de Heerscharen is met ons. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Luther heeft dat heel persoonlijk ervaren als monnik. U kent vast wel die geschiedenis van hem als hij met onrust in zijn ziel over de aarde loopt. En hij weet maar niet hoe hij in het reine moet komen met God.
Want hij gaat het meer en meer kennen. God, een verterend vuur. God die geen omgang met de zonde kan hebben. God die geen omgang met mij kan hebben. Hoe moet het dan goed komen tussen God en mij? Hoe wordt hij mij dan tot een toevlucht? En hoe wordt hij mij dan tot een sterkte? En hoe kom ik dan in die stad van God? Die veilige stad. U weet, Luther heeft er alles aan gedaan om het zelf te doen. Wat heeft hij gewerkt? Wat heeft hij zijn best gedaan om zich aangenaam voor God te maken? Door te strijden tegen zijn boezemzonde. Door allerlei verplichtingen na te komen die de Romeinse kerk hem voorhield. Doe dit en doe dat. Beklim de Pilatus trap bijvoorbeeld. En kastijd jezelf tot bloedens toe. Luther heeft het allemaal gedaan. Maar hij vond geen vrede voor zijn ziel. Wat ze tegen hem zeiden. Het baatte hem niet. En toen heeft Luther iets anders geleerd. Toen hij geen centimeter verder kwam, maar alleen maar achteruit boerde. En steeds meer zijn eigen onheiligheid en zijn eigen onreinheid ontdekte tegenover de heilige God. En eigenlijk die afstand groter en groter werd in plaats van kleiner en kleiner. En Gods gerechtigheid meer en meer van hem eiste. Betaal me, Luther, wat je schuldig bent. Toen is hij ook iets anders gaan leren. Wat dan? Wel, het is een bekende torenervaring geworden van hem. Zo noemen we die wel. Als hij in zijn torenkamer zit, dan valt de schrift voor hem open. En dan laat Gods geest zich, het was alsof een lichtstraal door het venster naar binnen viel. En mijn hart opende. Toen zag ik dat het God geen eisende gerechtigheid aan mij voorhoudt. Van betaal me, betaal me, betaal me. Maar een schenkende gerechtigheid. Een ontvangende gerechtigheid. Die bedelaar Luther, die gaat zien, maar deze gerechtigheid wordt mij geschonken. Voor niets. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Uit genade zalig worden. Niet uit mij. Niet door de werken. Niet door de wet. Maar door Christus. Christus alleen. En dan valt het volle licht van de Heilige Geest op Christus. Op de middelaar Gods en der mensen. O, zegt Luther dan later. Het was of de poort naar de hemel voor mij geopend werd. Toen zag ik. Alleen door Jezus Christus. Kan ik door die poort naar binnen gaan. Kan ik de hemel betreden. Het is een schenkende gerechtigheid. En dan hoef ik helemaal niks meer te doen. Gemeente, aanwezigen. Wat is dat een heerlijke boodschap? Wat is dat een heerlijke boodschap? Dat God met zondaren om wil gaan. Dat God, wiens aangezicht vertoond is. Van nature, als het gaat om onze zonde, kan hij daar geen omgang mee hebben. Maar dat diezelfde God nu ook zegt, maar daar is een weg terug tot mij. Er is verzoening voor jou, voor uw zonde mogelijk. In mijn Zoon, Jezus Christus. Zijn gerechtigheid alleen. En u weet, gerechtigheid, dat is betaald zijn voor de zonde. Dat is eigenlijk de kwitantie die gegeven is door de vertoonde God. Die hem gegeven heeft aan zijn Zoon. Mijn Zoon, jouw bloed heeft volkomen verzoening aangebracht. Ja, Luther heeft daar later veel van geschreven, overgeschreven in onder meer zijn bekende commentaar op de Galatenbrief. Hij zegt dan, zo heeft die wet van God, dat eisende recht, heeft nog wel een hele nuttige functie, zegt hij. Dat moeten we ook niet overboord willen gooien. Nee, zegt Luther, de wet heeft de functie van een pedagoog, van een onderwijskundige, zouden we vandaag de dag zeggen, of als je het letterlijk wil vertalen, een onderwijsassistente. Je had in die tijd, net als nu, onderwijsassistenten in de klasse. Dat waren mensen die stonden ten dienste aan de leraar of de lerares. En die moesten wel de leerlingen goed aansporen om te leren. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Zo'n tuchtmeester, zo'n pedagoog, zoals die letterlijk eigenlijk genoemd wordt, die mocht er ook op losslaan als het nodig was. Nou, dat zouden we vandaag de dag niet meer doen. Maar in die tijd wel. Luther zegt ook, nou, er is niet één leerling die van zijn pedagoog houdt. Want dat leverde nog wel eens een flink pak slaag op. Dat leverde soms een klap van de stok op. Maar zegt hij, wat is het nodig? Wat is die pedagoog nuttig om mij het onderwijs te gaan doen verstaan? Welk onderwijs? Ja, dat je alleen maar zalig wordt door Christus verdiensten. Dat er helemaal niks meer van u en van jou bij kan. Dat gaat nou die pedagoog je voortdurend leren. Die zegt, nee, niet Gods wet. Die kun je niet vervullen. Is dat er een schuldig? Maar door die slaande wet, door die tuchtigende wet, loop ik als het ware, nee, snel ik naar de armen van Christus. Want dan moet ik het belijden, Heere, uit mij geen goed in der eeuwigheid. In mij is niets dat u met mij kan verzoenen. Ik word hoe langer hoe onheiliger. Ik word hoe langer hoe onreiner in mijn eigen ogen. Maar daarom wordt het bloed van Christus mij dierbaarder en dierbaarder. En daarom wordt die ene weg die mij voorgehouden wordt in het woord mij heerlijker en heerlijker. Meente, wat wordt die deur dan? Die ene deur waarvan Christus zegt, ik ben de deur. Wat een lieflijke deur. En wat wordt de weg naar het vaderhuis? Wat wordt dat een aangename weg? En wat wordt dat brood, dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is? Wat wordt dat een geurend brood? En als Christus zegt, ik ben dat nou allemaal. Ik ben dat brood, ik ben die deur, ik ben die weg. En ik ben die herder die je leidt. Wie zou je anders dan nog begeren? Dan hem? Dan moet je het wel zeggen toch. Met het hooglied. Zulken is mijn liefste. Ja, zulken is mijn zielenvriend. Er is geen andere liefste. Zo zegt dan de bruid. Er is geen andere liefste. Er is geen dierbare zaligmaker. Er is geen heerlijke zaligmaker. Er is geen gepastere zaligmaker. Er is geen beminnelijke zaligmaker dan Jezus Christus. En die gekruisigd. De wet, die doet mij rennen naar hem. Die laat mij vallen in zijn armen. Heeft u dat al mogen doen? Heb jij dat al mogen doen? Of heb je er geen last van de wet? Dat kan natuurlijk ook. Ik zeg, ja, eerlijk gezegd heb ik daar helemaal geen last van. Zou ik niet weten wat ik eigenlijk misdaan heb? Ja, dat had die rijke jongeling ook. Die dacht dat hij het allemaal zo goed deed. En dat eigenlijk God niks op hem had aan te merken. En toen Christus tegen hem zei, verkoop al wat je hebt. En geef het aan de armen. Ja, toen zag hij wel in. Dat er iets wezenlijks ontbrak. In zijn bestaan. De liefde. Hij had geen liefde tot God. Geen volkomen liefde. Hij had geen volkomen liefde tot Gods wet en tot zijn naaste. Bent u er al achter gekomen? Dat de Heere niet een net leven van u en van jou vraagt. Geen correct kerkmens. Waar niemand in uiterlijke zin wat op aan te merken heeft. Maar dat de Heere van u vraagt, dat u hem dient met geheel uw verstand, met geheel uw ziel, met geheel uw hart, met al uw krachten. En dat uw wil volkomen overeenstemmen moet met zijn wil. Dat de Heer zegt, heb je mij lief boven alles en iedereen en je naast als jezelf? Mediteer daar ook over. Breng dat in het gebed en zeg, Heer, laat me zien wat u van mij vraagt. Geeft u me daarin ook zelfkennis? Daar hoef je en daar moet je ook niet overheen willen stappen. Wat is het goed om de Heer dat voor te houden? Opent u mijn ogen. Als u de zonde, Heer, zo ernstig neemt, dat u uw eigen zoon heeft moeten geven. Heer Jezus, dat u moest kruipen door de hof van Getsemane, moest bloeden uit de poriën van uw huid, vanwege de grote angst dat u moest klagen. O Vader, indien het mogelijk is, neem die drinkbeker van mij weg. Als u heeft moeten uitroepen, mijn God, waarom hebt u me verlaten? O, dan moet u de zonde wel heel ernstig nemen. O Heer, laat me daar iets van zien. Want hoe meer ik daarvan zie, hoe dierbaarder Christus mij zal worden. Hoe meer zijn bloed mij kostbaar zal worden in mijn oog. U dan die gelooft is er dierbaar, zegt Paulus. En dat wordt alleen maar dierbaarder. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Nou, daar heeft Luther heel persoonlijk wat van mogen leren. Ja, veel van mogen leren. Hij zegt in een preek uit 1544 over de zondares dit. Hij zegt, u kent de geschiedenis van deze vrouw zoals die door de evangelist opgeschreven is. Om eruit te leren wat de goede boete is. En wel, dat wij dit van deze vrouw leren. En dat wij haar hierin navolgen. In de eerste plaats oprecht met haar wenen. Dat wil zeggen, ware boete doen. Daarna ons vertrouwen op de Heere Christus stellen, omdat wij door hem vergeving van zonden hebben. En dan gaat hij verder. Onder het pausdom heeft men u ook over de boete onderwezen en geleerd, kort gezegd, de boete is dat men verdriet over zijn zonde heeft en die niet meer zal doen. Daarna dat men de zonden biecht en tenslotte met eigen werken voor de zonde betaalt. Echter, deze leer is onwaar en dodelijk voor de ziel. Uit het voorbeeld van deze vrouw leren en weten we immers wat de echte boete is. Want wat Christus onze lieve Heere goedkeurt, dat moet ook goed zijn. En zo is het. Een toevlucht voor de zijnen. In Christus alleen vindt u een toevlucht tegen Satan, tegen de wereld, tegen uw eigen vlees, uw zondige vlees, maar vooral ook tegen Gods eisende gerechtigheid, tegen zijn heiligheid. Dan bent u veilig. Een toevlucht voor de zijnen. Voor wie? Voor beste brave mensen? Ach nee. Nee. Nee, voor mensen weet je op wie ze gaan lijken. Of van wie ze zelf moeten zeggen op wie ze lijken. Je vindt dat in vers 12. Op Jacob. Jacob! Nou, de Heere zegt, ik noem mij de God van Jacob. En hij vergelijkt al zijn kinderen met deze Jacob. Wat weten we van Jacob? Nou, eigenlijk een heleboel minder mooie dingen. Hele ernstige dingen. Een bedrieger. Die zijn eigen vader bedroog op een verschrikkelijke manier. Jacob, bedrieger. De Heer zegt, maar met zulke wil ik van doen hebben. Zulke bedriegers zijn bij mij welkom. Waarom? Heer, waarom is Jacob welkom? Waarom zou ik welkom zijn? Weet u waarom? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Omdat God zich erbarmt over zondaren, over mensen. Omdat God deze mensen er niet voor over heeft om tijdelijk en om eeuwig in de handen van Satan te blijven. Om te komen in de duisternis. Omdat God mensen er niet voor over heeft. Dat ze altijd buiten de hemelse heerlijkheid zouden moeten blijven. Omdat God ze er niet voor over heeft. Dat de zeeën van verdriet. Dat de oceanen van moeite hen zullen overspoelen. En zullen verzwelgen. Omdat God ze er niet voor over heeft. Om voor eeuwig Satan te moeten dienen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Dat hij zegt, dan geef ik mijn zoon. Dat mensen kunnen wonen in de stad Gods. Nu en voor altijd. Ben jij in de stad gekomen? Ik zei het al, er is maar één poort naar die stad. Jezus Christus. En die gekruisigd. Het is een smalle poort, jawel. Maar die poort, hij is te vinden. En u kunt erdoor. Als u uw eigen leven wil gaan verliezen. En het leven wil vinden in hem. En u bent bereid. Om met Christus te sterven en met Christus op te staan. Dan komt u in die stad. Het is één van twee. Of u blijft in de stad verderf. Of u komt in de stad Gods. Kies dan heden wie je dienen wilt. Zeg ja maar. Ja maar. Dat doet God toch. Daar kan ik toch niks aan doen. Oh nee. De Heer geeft u woord, zijn woord. Hij zegt, zoek mij in het woord. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Klopt op de deur en ik zal open doen. Kloppers, zoekers, worden vinders. Dat heeft Christus beloofd. Amen. Eerst gaan danken. Heer in de hemel, we zeggen u ootmoedig dank voor wat u ons wilde geven deze avond. U hield ons uw woord voor. We mochten het horen en spreken in de context van de historie, van de kerkgeschiedenis. En we hebben gezien hoe een man als Luther, heel persoonlijk, die strijd heeft gestreden. De goede strijd. En hoe hij de stad Gods mocht binnentreden. Niet alleen op de Wartburg was hij veilig voor het tijdelijk leven. Maar in bijzonder zijn ziel vond een veilige rustplaats bij u. Heer, wil geven dat wij zo heel persoonlijk mogen weten een onderdaan te zijn van die stad. En wil dan ook geven dat onze wandel, ons burgerschap, in die stad zal zijn. Dat ook in ons leven te zien is. Te bemerken is. Dat op Christus gaan lijken. Het zijn twee dingen van dezelfde zaak. Twee kanten. Hem kennen en hem volgen. Dat is ook wat u vraagt. Van in ieder van ons. We geven dat niemand van ons die poort voorbij zal lopen, maar dat we er doorheen zullen gaan. Want u zegt het zelf. Het zal eigen schuld zijn als we buiten die stad blijven. Als we nog in de stad verderf blijven wonen. We geven, Heere, dat we zullen vluchten tot u. De rots van behoud. Als de zonde mij benauwt. En dat we rust mogen vinden in het bloed van Christus. Dat redt alleen van de zonde. Gedenk ons zo. En ga u met ons mee. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We willen nog zingen uit het laatste vers, Psalm 46. Daarvan het laatste vers. De Heer, de God der lege scharen, is met ons, voedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. En na het uitspreken van de zegen zingen we met elkaar de twee versen van een vaste burg. Is onze God. U heeft, als het goed is, ook een kopietje daarvan gekregen. Heen in vrede, dragende de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. collecte bestemd is voor de stichting in de Rechte Straat.